Matteüs hoofdstuk 22. Matteüs 22. En we lezen daar de eerste 14 versen. Matteüs 22 vanaf vers 1. Matteüs hoofdstuk 22 vanaf vers 1. En daar staat: en Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. En zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren erop uit, anderen. En hij zei: zeg tegen de genodigden: zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren: de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover. Weer een heel bijzondere gelijkenis, vindt u niet? We zien wel, in deze gelijkenis zien we diverse parallellen lopen met de voorgaande gelijkenis die we hebben gehad in Matteüs 21 over de slechte landbouwers. In Matteüs 21 vers 33 lezen wij dat er een heer des huizes is. En hier in deze gelijkenis wordt er gesproken over, een koning, een zeker koning, vers 2. Een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft had. Bij de slechte landbouwers of de slechte wijngaardeniers komen we ook een zoon tegen, waarin heel duidelijk ook de link wordt gelegd naar de steen die de bouwlieden verworpen hadden. En dat is, de zoon is daarmee aangeduid als de zoon, namelijk de Heer Jezus Christus. En hier in deze gelijkenis, de koninklijke bruiloft, zie je de koning en zijn zoon en dat wijst naar God de Vader, naar God en naar zijn zoon Jezus Christus, die in Matteüs 21 vers 38, als het gaat over de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, de erfgenaam wordt genoemd. In dit gedeelte, in Matteüs 22, wordt er gesproken over een koninklijke bruiloft. Het is niet zomaar een bruiloft. Als we die lijn doortrekken, dan is het de bruiloft die door de Vader, door God de Vader, georganiseerd wordt. En waarom? Omdat er een bruiloft te vieren is. En welke bruiloft zal dat anders kunnen zijn dan de bruiloft van Jezus Christus met de gemeente? De gereinigde bruid. En de reiniging van die bruid, en daar zie je het ook in dit gedeelte terugkomen, want in een van die laatste versen staat dan op een gegeven moment iemand die een bruiloftsgast is, maar die geen bruiloftskleding draagt. En het gaat in deze gelijkenis over die boodschappers die gestuurd zijn en over het feit dat die zaal volkomt met allerlei mensen en dat je dus die zaal alleen maar mag binnenkomen met een bruiloftskleed. En dat is ook een principe wat ook heel duidelijk geldt voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want neem bijvoorbeeld Romeinen 13, vers 14. Daar wordt gesproken, we pakken zo een andere tekst die we gaan opzoeken hoor. Maar ik heb een paar teksten als het gaat over de reiniging van de bruid. In Romeinen 13, vers 14 wordt gesproken over het bekleed u met de Heer Jezus Christus. Bekleed u met de Heer Jezus Christus. En over diezelfde bruid van de bruidegom wordt in Efeze 4, vers 24 gezegd, bekleed u met de nieuwe mens. De nieuwe mens. En die nieuwe mens die wij nu al mogen bezitten, die God ons door de wedergeboorte heeft gegeven, waarin wij opnieuw geboren zijn, dat is een volmaakt iets. En Paulus leert de Efeziërs en leert over de hoofden aan ons van let op dat je vanuit je nieuwe mens, vanuit je nieuwe natuur, waarmee je bekleed bent in Christus, dat je daar ook uit leert leven. En een heel mooi principe staat in Efeze 6, een heel bekend principe ook. Daar wordt ook iets gezegd over het bekleden van de bruid. Het bekleden van de bruid, want Paulus heeft het hier in de Efezebrief over de gelovigen. En dan zegt hij in Efeze 6, vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u kunt stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. En als je zo die teksten gaat bekijken, die gaan over de bruid van de Heer Jezus Christus, de bruid van de bruidegom, dan, en je gaat die teksten erbij pakken die waarover het gaat over bekleden, dan kom je altijd tegen dat het bekleden van de bruid te maken heeft met het leven vanuit je nieuwe positie die je in Christus Jezus, door Christus Jezus, hebt ontvangen van de Heere God. He? Doet aan, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Dat is een heel duidelijk principe, de reiniging door de bruidegom. Als u in Efeze 5 zou kijken, dan zie je op een gegeven moment dat er staat dat de Christus de bruid gereinigd heeft door het waterbad van het woord. En dat is het woord waar wij ook mee bezig zijn, ook weer vanavond. En dat is dus een heel belangrijk principe, omdat het woord van de Heere God de bruid leert om vanuit die beklede positie in Christus te leven. En het woord wast daarin allerlei ongeregeldheden, onreinheden weg. En dat wassen houdt dus in dat wij leren om dat oude leven als voor dood te houden en in een nieuw, de Bijbel leert het, godzalig leven te wandelen. Dat over de bruid. Maar hier in deze gelijkenis gaat het niet over de bruid. Hier wordt helemaal niet over de bruid gesproken. Er wordt alleen maar gesproken over gasten die genodigd zijn tot de bruiloft. Nou, als u met mij opslaat Johannes, Johannes 3, vers 29. Johannes 3, vers 29. Dan verklaart Johannes de doper iets over de bruid, de vriend van de bruidegom en de bruidegom. Johannes 3, vers 29. Daar zegt Johannes de doper het volgende. Want daar gaat het over. Over de Johannes die doopte, vers 23 staat dat bijvoorbeeld. In Johannes 3, vers 23. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was en de mensen kwamen daar en werden gedoopt. En dan in vers 29 zegt Johannes iets over de bruidegom en over de bruid. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, dat is hij zelf, die erbij staat en met hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. En deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden, omdat hij de bruidegom in levende lijven heeft gezien, als vriend van de bruidegom. En hij zegt van, wie de bruid heeft, is de bruidegom. Dus de bruidegom, de Heer Jezus Christus, hij krijgt de bruid. Hij verwerft de bruid. En we lezen dan in Johannes 17, als de Heer Jezus ons een inkijk geeft in zijn hart, in het samenspel tussen God de Vader en God de Zoon, dan staat er zo mooi in Johannes 17 van dat hij degene die geloven ontvangen heeft van de Vader. Ontvangen heeft van de Vader. Maar let op, wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Dus een onderscheid. De bruiloftsgasten, die behoren dus niet bij de bruid. En let op, het principe voor de bruiloftsgasten is hetzelfde principe als voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want het gaat om het feit dat in welke bedeling je ook leeft, het gaat om het feit dat je dat bruiloftskleed draagt. Dat je weet dat je gewassen bent, dat je gereinigd bent op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Nou, nu komen we weer bij de gelijkenis. In Matteüs 22. We zien in deze gelijkenis dat er drie uitnodigingen uitgaan. Drie keer wordt er geroepen. De eerste keer staat er, zij wilden niet komen. En bij de tweede roep staat, maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar andere zaken. En anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doden hen. En dan wordt er een derde uitnodiging gedaan. En die derde uitnodiging, die vindt plaats en dan moeten die knechten gaan naar de heggen en de steggen en moeten ze dwingen om de mensen in te komen in die bruiloftszaal. Nou, in die roep kun je volgens mij ook heel duidelijk een lijn zien met de vorige gelijkenis. Want in de vorige gelijkenis zie je ook dat er momenten zijn waarop de Heer van die wijngaard knechten stuurt naar die wijngaard om die vrucht te halen. En er wordt dan hetzelfde principe gehanteerd. De knechten worden kwalijk behandeld, ze worden gedood, ze worden niet geloofd, noem maar op. Dus dat principe bij die eerste twee uitnodigingen die de Heer Jezus hier in Matteüs 22 doet, dat wordt op eenzelfde manier op gereageerd. Het zijn twee oproepen, wordt niet geloofd en dienaren van God, profeten van God, worden gedood. Maar als wij de eerste, de tweede en de derde roep zien, dan zien wij iets opvallends gebeuren. En dat staat in vers 7. Want wij hebben in vers 6 de tweede groep mensen gehad die smadelijk behandeld waren en gedood werden. En dan is er iets wat er tussenin gebeurt. Dat is namelijk, toen de koning dat hoorde, werd hij boos en hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd, 70 na Christus. En de Heer Jezus, dat onderwijs wat de Heer Jezus geeft hier in deze gelijkenis, dat verklaart hij niet zo letterlijk, maar we kunnen dat er heel duidelijk wel uithalen. Hij zegt niet van oké, deze gelijkenis ga ik verklaren, maar wij kunnen dat heel duidelijk uithalen in hoofdstuk 23. Hoofdstuk 23 gaat namelijk over het wee over de fariseeën, staat er bij mij boven. Nou, als u dat stukje leest, dan ben ik blij dat ik geen fariseeën ben die in die tijd leefden. Er waren ook goede fariseeërs hoor. Maar over het algemeen, die fariseeërs komen in Matteüs 23 niet heel erg gunstig eraf. En dan, als er staat dus, de koning werd boos, hij stuurde zijn legers, hij bracht de moordenaars om en hij stak de stad in brand. En wat staat er dan in Matteüs 23, vers 28? Daar gaan we even lezen. Hoofdstuk 23, vers 28. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, dan heeft de Heer Jezus het tegen de fariseeën, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en verziert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. En u zegt, als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw vaderen niet vol. Slangen, adderige broed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Daarom zie ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. En sommige van hen zult u doden en kruisigen. En sommige van hen zult u gegezelen in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Dat is het oordeel wat heel duidelijk in deze gelijkenis wordt verteld. Dat de koning zal komen, zijn legers zal sturen en de moordenaars zullen gedood worden. Dus het leger wat gestuurd is door de Heere God is het leger van Rome, wat de straf heeft volbracht, wat ging komen, wat hier verkondigd wordt, geprofeteerd wordt door de Heere Jezus over het volk Israël. En dan gaat de Heere Jezus nog verder in Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. En dat is het tweede. Wat de Heer Jezus in die gelijkenis die we met elkaar behandelen heeft gezegd over de koning die de moordenaars zal doden, Matteüs 23, 28 tot 36, en dan de stad in brand gestoken tot een woestenij zal maken, Matteüs 23, vers 37 tot en met 39. De Heer Jezus legt de gelijkenis aan zijn discipelen uit. Vers 8. Nu ben ik weer terug bij Matteüs 22, in vers 8. Daar staat dan, toen zei hij, dat is die koning, Matteüs 22, vers 8, toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. En dat is vaker gebeurd. Dat is vaker gebeurd. Door ongeloof dat het volk Israël niet kreeg wat beloofd was. Weet u waar? Ja, in de woestijn. In de woestijn kwamen de 12 verspieders terug. 10 verspieders die kwamen in opstand, die namen het hele volk mee. En de straf was dat iedereen boven de 20 jaar, alle mannen boven de 20 jaar, zouden omkomen in de woestijn vanwege ongeloof. Dat God niet kon doen wat hij had voorzegd, wat hij had beloofd. En hier is hetzelfde principe, wordt hier door de Heer Jezus in deze gelijkenis aangehaald, dat die mensen over wie de Heer Jezus het heeft, niet kunnen ingaan vanwege ongeloof. En dan staat er in vers 8, de genodigden waren het niet waard. Nou, let dus op, het oordeel komt van God. God zegt dat deze mensen die koninklijke bruiloft niet waard zijn. Niet waard zijn om de gasten te zijn van de koninklijke bruiloft. Dat is het oordeel wat God geeft. En ik vind het zo mooi. U hoeft de tekst niet op te zoeken. Ik zal hem u voorlezen. Ik heb hem trouwens ook niet helemaal erbij staan waar hij vandaan komt. Hij staat in Johannes Evangelie staan. En wat er staat over Johannes de Doper. Hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Dat is hoe Johannes de Doper over het werk spreekt wat hij voor de Heer mag doen. Hij zegt, ik ben niet eens waard om de sandalen los te maken. En als we dan 1 Petrus 5 vers 5, en dat is echt ook een leermoment voor de gemeente. 1 Petrus 5, vers 5, als het gaat over die waardigheid. Het gaat niet over het feit dat God iets uitspreekt over ons, want God heeft in Christus gezegd dat wij de bruid van Christus zijn, de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat hij ons in die positie heeft neergelegd. Maar 1 Petrus 5, vers 5 zegt, wees met nederigheid bekleed. Daar heb je het weer. Die bekleding van de gemeente van de Heer Jezus Christus met nederigheid. Want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En daarom is het zo dat wij moeten beseffen dat wij zelfs het kleinste dingetje in principe vanuit onszelf niet eens waard zijn om het voor Christus te doen. Dat zegt Johannes de Doper. Hij zegt, ik ben het helemaal niet waard om het te doen. Dus met alle respect, lieve broeder Gerard, het glaasje water wat hier staat, dat is zo'n klein ding, dat wij het niet eens waard zijn om te doen voor de Heer Jezus Christus. En toch laat hij ons mooie en grote dingen doen. En op het moment dat wij zo steeds meer en meer leren kijken, dan gaan wij vanuit de dienende houding de dingen doen voor de Heer Jezus Christus, tot eer en tot glorie van hem. Want dan is de waardigheid ligt totaal niet in ons, maar in het feit dat hij ons waardig acht om de dingen te doen. En dat is echt een heel mooi principe, want die dienaren, die moesten erop uitgaan, en die mensen die in de eerste, de tweede uitnodiging genodigd werden, waren het niet waard om bruiloftsgast te zijn. Dat is het oordeel van God. Maar let op, God oordeelt ons niet meer, omdat het oordeel over ons is gelegd op de Heer Jezus Christus. Hij heeft de straf voor ons gedragen, maar dat maakt wel dat wij dus vanuit onderen de waardigheid totaal aan hem geven. Dat is het principe wat hoort bij de gemeente. Dat is het principe wat hoort bij het bekleed zijn met Christus. De houding van Johannes de Doper. Ik vond het wel echt een hele mooie. Omdat sommige mensen ook heel vaak verkeerd denken over het waardeoordeel wat God over ons heeft. En daar hoeven wij niet verkeerd over te denken. Nou, dan kom je dus bij het feit van die eerste roep, die tweede roep en die derde roep. Waar gaat het dan over? Nou, ik denk dat het duidelijk is dat de eerste en de tweede roep heel duidelijk dus gaat over datgene wat het volk Israël heeft gedaan met het evangelie van het koninkrijk. Dat ze het verworpen hebben, dat ze de Heer Jezus verworpen hebben. En dat zie je continu terugkomen in de evangelie, dat ze de Heer Jezus verworpen hebben. En daarna, en daarom vind ik het zo bijzonder dat er ook werkelijk een knip wordt gemaakt tussen de tweede roep en de derde roep, want daarin zie je dus dat de Heer Jezus die knip maakt van de verwoesting van Jeruzalem en de dood van de moordenaars. En dan volgt er een derde roep. Maar ik denk niet dat die derde roep in eerste instantie gaat over de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want nogmaals, wij zijn zijn bruid. Nou, waarover gaat die derde roep dan wel? Nou, dat onderwijs, dat gaat de Heer Jezus ook steeds meer vertellen. Want als wij bijvoorbeeld, u hoeft dat niet op te zoeken, u mag dat thuis opzoeken, Openbaring 7 lezen. Wie worden daar verzegeld? De 144.000 uit elke stam, behalve de stam van Dan, daarin komt de stam van Jozef terug. Maar de stam van Dan, die wordt niet genoemd, maar uit elke stam van Israël worden de 12.000 verzegeld om het evangelie te verkondigen. En gelijk na de verzegeling in Openbaring 7, van die 144.000 vindt er uit alle stam, volken, natie een geweldige opwekking plaats, omdat daar een evangelieverkondiging uit voortkomt. En ik geloof dat dat die derde groep is. Die derde uitnodiging die straks de wereld overgaat om het evangelie, na de opname van de gemeente, die 144, die als dienstknechten van God het evangelie gaan verkondigen, en niet alleen in Israël, maar over het rond van de wereld. Want als u even verder blaadt naar Matteüs 24, Matteüs 24, en daar lezen wij bijvoorbeeld vers 14, Matteüs 24, vers 14, de Heer Jezus beantwoordt daar de vragen van wanneer zal het gebeuren, wat is het teken van de komst en wanneer zal de voleinding van de wereld zijn. En dan zegt Matteüs 24, vers 14, zegt de Heer Jezus, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot de getuigenis voor alle volken. En dat sluit naadloos aan op degene die in Openbaring 7 genoemd worden, direct na de verzegeling van hen die uit het Joodse volk het evangelie gaan verkondigen. Tot een getuigenis van alle volken en dan zal het einde komen. Want, wat is dan het einde? Nou, het einde is dat tijdperk van nu. We leven in de genadetijd, dan komt die 7 jaar, die zal uitmonden in het tijdperk van het Messiaanse Rijk, van het Koninkrijk der Hemelen hier op aarde. En dat is een ander tijdperk, dat is het Messiaanse tijdperk. En tot die tijd, onze broeder Bert Boer die heeft daar ook een keer over gesproken de laatst, en tot die tijd zal er continu een roep uitgaan om bruiloftsgasten te verzamelen voor de bruiloft. Dus na de opname van de gemeente, weer opnieuw. En dan weer opnieuw. En dat is wel mooi, want de eerste roep waren mensen, dienstknechten, dat waren Joodse mannen. De tweede roep, de dienstknechten, waren Joodse mannen. Zij hadden de roep in Israël. En de derde roep zijn Joodse mannen, die niet alleen in Israël, maar dus over de hele wereld het evangelie gaan verkondigen. En daarom geloof ik ook niet dat die tekst nu in één keer slaat op dit tijdperk van de gemeente. Wij moeten wel het evangelie van Gods genade verkondigen. Zeker, 100% mee eens. Maar die tekst uit Matteüs 24, vers 14 slaat niet op het tijdperk van de gemeente, maar slaat op het tijdperk wat gaat komen. Want straks zal er op die prediking van die 144 zal er een ontelbare schare tot geloof komen. Geweldig. Zal tot geloof komen. En dat is, ja, dat ze uit de heggen en steggen moeten komen. Nou, voor de fariseeën, dat waren de mensen die er eigenlijk niet meer meetelden. Dat waren echt, maar wij, heidenen, die nu bij de gemeente behoren, telden ook niet mee. En straks in de eindtijd, als die 144 over de hele wereld gaan verkondigen, nou, dan moet een echte Joodse rabbi die echt vasthoudt aan zijn leer, moet wel even schakelen dat het niet alleen voor het Jodendom is, maar dat er de uitnodiging gaat in de heggen en steggen over de hele wereld om mensen te verzamelen tot de bruiloft van het Lam. Tot de bruiloft van het Lam. Nou, en wat is dan de bruiloft van het Lam? Ik geloof dat de bruiloft van het Lam gevierd wordt in de 1000 jaar, het Vrederijk. Dat het gewoon één groot messiaans feest is waarin de bruiloft van het Lam gevierd wordt, dat de bruid en de bruidegom bij elkaar zijn gekomen. U kunt het ook lezen in Openbaring 19, als het gaat over die ontmoeting, over de maaltijd, de bruiloft, dan staat die beschreven in Openbaring 19 en dan daarna in Openbaring 20 is een 1000-jarig vrederijk. Want wat dit gedeelte wat hier staat, kan niet over de hemel gaan. Want dat zou betekenen dat de hemel niet volmaakt is, omdat er één iemand zit zonder bruiloftskleed. Dat kan niet. Dus, ik geloof dat het gaat in de uitmonding naar dat Messiaanse Rijk. En wat is er dan in dat Rijk? Nou, in dat Rijk, daar is nog niet alles volmaakt. De heerschappij van Christus zal de hele wereld wel vervullen, maar het is niet volmaakt. Want in Jesaja 65, laten we dat even opzoeken. In Jesaja 65 wordt beschreven over dat rijk, over de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dan dat stukje wat erna komt, gaat dan eigenlijk aan de nieuwe hemel en nieuwe aarde vooraf. Een heel bekend stuk. In Jesaja 65, het wolf en het lammetje zullen gezamenlijk weiden. De leeuw zal stro eten als een rund. De slang zal zijn voedsel zal stof zijn. En ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Nou, maar als we Jesaja 65 vers 20 lezen, dan staat er in vers 20, daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Dus hier vindt wel degelijk vervloeking plaats in het 1000-jarig vrederijk. En die man die zonder bruiloftskleed feest aan het vieren is, meedoet in het Messiaanse Rijk, ja, zal als zondaar vervloekt worden, als zondaar sterven. En zal niet de leeftijd van een rechtvaardige bereiken, want rechtvaardigen kunnen 1000 jaar worden en zullen 1000 jaar worden. En dat is wel heel bijzonder. In Psalm 101, vers 8, hoeven we niet op te zoeken, maar ik zal het u voorlezen. Psalm 101, vers 8 is een psalm van David, maar ook een messiaanse psalm. Hij gaat ook over het vrederijk, wat straks gaat komen. Daar staat in Psalm 101, vers 8, elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die onrecht bedrijven uit de stad van de Heere uit te roeien. Zo was het hart gericht op de wil te doen van de hemelse vader van David. Maar messiaans is dat in een nog volmaaktere vorm in het 1000-jarig vrederijk. Het is een vrederijk, maar men heeft wel de keus om de Heer Jezus te dienen of niet. Er zullen volkeren toegelaten worden in het messiaanse vrederijk die in een goede verhouding hebben gestaan met Israël. Maar zeker is daar in het messiaanse vrederijk nog zonde. En de zonde zal door God zelf, door het werk van Christus, zal uitgedelgd worden. Dat is een heel ander principe als waar wij vandaag in leven. En dan staat, de Heer Jezus zegt het ook, die man zonder bruiloftskleed, ja, die zal, hoe staat het hier? In vers 13. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En dat is dus in het 1000-jarig vrederijk.
Is dat regeren met een ijzeren knots?
Ja. Ja, wel degelijk, want de Heer Jezus zal aan de ene kant regeren met een herdersstaf en aan de andere kant met een ijzeren roede. Nou, een ijzeren roede heb je niet nodig als iedereen gewoon in het lijntje loopt. Maar dat heb je, dan is de gemeente er niet meer. Maar wel allen die ons volgen, die nu nog niet de Heer Jezus Christus kennen. En daarom is het nodig dat wij dit soort dingen wel verkondigen om hen nu al te bereiken met het evangelie van de genade van de Heer Jezus Christus. Omdat wij eerlijk moeten zijn in het feit dat het niet blijft zoals het nu is. En er moet duidelijkheid komen over wat er gaat komen. Omdat God daar ook heel duidelijk over is. Nou, dus uitmondend in het 1000-jarig vrederijk. En daar zie je dus dat het weer gaat over dat bekleed zijn met het bruiloftskleed. Maar wij ook als gemeente van de Heer Jezus Christus, wij moeten beseffen dat wij ook bekleed zijn met dat bruiloftskleed. En dan zie je dat alles draait in de bedeling van de gemeente, maar ook daarvoor en daarna, alles draait om de verhouding die wij hebben met de God van Israël in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hebben wij zijn offer aanvaard, zijn wij gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is zo enorm bepalend. Amen.